zitten. Ik moet me een beetje strategisch opstellen, zodat ik niet te dicht bij het doopbad kom. Ik ben al gedoopt, dus dat hoeft niet nog een keer. Ik heb goed nieuws vanavond. Überhaupt het evangelie waar wij geloven is goed nieuws, maar ik heb eigenlijk nog ander goed nieuws. En het goede nieuws is dat je geen Willem-Alexander of geen Maxima hoeft te heten of hoeft te zijn om koninklijk te kunnen leven. Ja, wij zijn allemaal uitgenodigd voor een koninklijk leven. En dan niet in een aards koninkrijk, zoals het koninkrijk der Nederlanden. Maar wij zijn uitgenodigd voor koninklijk leven. Een koninkrijk, ja, dat de aarde eigenlijk ver overstijgt. Het koninkrijk van God. En als we kijken naar dat woord koninkrijk van God ook in de Bijbel. Ja, dan zien we dat heeft ook niks te maken met zozeer landsgrenzen of gebieden. Maar het gaat eigenlijk, het Griekse woord daarvoor, basileia, gaat eigenlijk altijd over de heerschappij. Dus daar waar de heerschappij van God is. Ja, daar is het koninkrijk van God. Dat kan dus heel verspreid zijn, dat kan heel lokaal zijn. Dat is zeker in de geestelijke wereld, is het koninkrijk van God heel erg aanwezig. Maar hier op aarde, we kunnen het zien. Maar soms zien we er ook zo weinig van. Dat is dan ook weer de realiteit. Het is er. En daar gaan we nu meer van ontdekken. Als je het hebt over een koninkrijk, ja, dan heb je het ook als vanzelf over een koning. En de koning van dat koninkrijk van God is de Heere Jezus. Dus we kunnen, als we in de Bijbel kijken, kunnen we nooit dat koninkrijk van God loskoppelen van de koning, van Jezus. Wij geloven hartstochtelijk in Jezus. Wij geloven dat hij de Zoon van God is. Wij geloven dat hij is gestorven aan het kruis 2000 jaar geleden. Maar nog veel belangrijker, wij geloven ook dat hij is opgestaan uit de dood. Dat hij terug is gegaan naar God de Vader en dat hij terug zal komen. En dat hij dan daadwerkelijk zal heersen als koning over de hele aarde. Dat is waar we, ik zou zeggen, in een notendop, ook hier in deze gemeente, in geloven. En als we dan kijken naar het koninkrijk van God, ook in het Nieuwe Testament, wat opvalt is dat we de ene keer lezen, ja, dat koninkrijk van God, dat is er al. Dat is al gekomen. Dat is al hier en daar. Maar dat ook allerlei teksten spreken van, ja, dat koninkrijk van God, ja, dat zal nog komen. Dat is er nog niet. Daar mogen we bijvoorbeeld om bidden. Ik denk het allerbekendste gebed uit de Bijbel, het Onze Vader. Daar staat ook die ene zin in dat we mogen bidden, dat Jezus eigenlijk ons leert om te bidden. Ja, laat uw koninkrijk komen. Oh, laat het toch zo zijn dat dat koninkrijk van God, dat dat gaat komen. Dat spreekt over een toekomstig iets. Het is er nog niet. Tegelijkertijd zien we dat Jezus zelf bijvoorbeeld zegt in Matthäus 12, vers 28. Waar Jezus zegt, ja, indien ik door de geest van God de boze geesten uitdrijf, ja, dan is, in het hier en nu, dan is het koninkrijk van God over u gekomen. Dat is er al. En ik ga vragen, hoe zit dat nou? Is het koninkrijk al gekomen of moet het nog komen? Nou, het is eigenlijk allebei. En dat noemen ze dan in theologie met zo'n mooie term, alreeds, het is er, maar ook nog niet. Het is er nog niet zoals het ten volle zal zijn en zoals het ten volle bedoeld is. In de toekomst, dat stukje nog niet, als Jezus terugkomt. En oh ja, mensen, Jezus komt terug. En misschien wel veel sneller dan we denken. En wat zou het ongelooflijk fantastisch zijn als Jezus terugkomt. Want dan gaat hij heersen op deze aarde. En dan zal het journaal er totaal anders uitzien. Als Jezus de heerschappij over alle volken uiteindelijk ook zal hebben. Dan is het niet meer heel lokaal, dan is het niet meer heel klein. Dan is het niet meer alleen maar misschien in persoonlijke levens of ergens in een kerk. Of door een kerk heen, nee, dan is het overal op deze wereld. De heerschappij van God. En oh, wat verlang ik naar die dag. Dat Jezus terugkomt, dat we hem allemaal zullen zien. En uiteindelijk ook allemaal zullen erkennen als koning over deze wereld. Dat is het nog niet. Maar tot die tijd, daar wachten we op. Tot die tijd, in het hier en nu, ja, zien we wel degelijk ook doorbraken van dat koninkrijk. Dat zien we in de geestelijke wereld, maar dat zien we ook in de persoonlijke levens van mensen. Dat zie ik soms ook zomaar weer heel duidelijk in mijn eigen leven. Dat zie ik dwars door het leven van de gemeente heen. In dat alreeds hier en nu. Ja, dan wordt dat koninkrijk steeds opnieuw zichtbaar. En daar willen we ook vanavond even naar kijken, naar het alreeds. Hoe wordt dat dan zichtbaar? Hoe kun je dat koninkrijk van God opmerken? Hoe kun je daar deel aan hebben? En hoe kan dat ook dat koninklijke leven, waar we allemaal voor zijn uitgenodigd, ja, hoe kan dat dan meer gestalte krijgen? In ieder van ons. In mij, in jou, hoe je hier ook zit, wat je achtergrond ook is. Nou, de Bijbel laat eigenlijk drie belangrijke uitingen van dat alreeds van het koninkrijk zien. En de eerste is dat in de eerste plaats is dat koninkrijk van God aanwezig in de persoon van Jezus. Daar waar Jezus is, daar is het koninkrijk. Zoals Jezus ook zelf zegt in Lucas 17, tegen de mensen die op dat moment om hem heen staan. Daar zegt Jezus ook, zal maar niet zeggen, zie, het koninkrijk is daar of het koninkrijk is hier. Nee, zie, het koninkrijk van God is bij u. Ik ben de belichaming van het koninkrijk, zegt eigenlijk Jezus daar. Waar Jezus is, daar is het koninkrijk. Ja, Jezus is niet meer op aarde. Hij is naar de hemel gegaan met hemelvaart. Maar wij leven in een periode na Pinksteren. En wij geloven daar waar de plaatsvervanger van Jezus, de Heilige Geest, is. En daar waar de heerschappij van Jezus wordt erkend. En daar waar hij zijn werk mag doen. Ja, daar is het koninkrijk ook hier en nu aanwezig in de persoon van Jezus. Maar de tweede plaats zien we dat het koninkrijk van God niet alleen aanwezig is in de persoon van Jezus, maar ook in de werken van Jezus, in de dingen die hij doet. Ook daar zegt Jezus zelf weer over in Matthäus 12. Hij zegt, ja, indien ik, Jezus, door de geest van God de boze geesten uitdrijf, dan is, hè, is gelijk, dan is het koninkrijk van God over u gekomen. Als ik die tekenen doe, als ik die wonderen doe, dat zijn allemaal tekenen van dat koninkrijk van God. Maar het mooie is eigenlijk dat het niet alleen maar, je zou bijna zeggen, beperkt is tot de persoon van Jezus, tot de werken van Jezus. Nee, als we kijken, als Jezus voor het eerst zijn discipelen uitzendt, en dat doet hij tot op de dag van vandaag, ook hier zijn wij een verzameling discipelen van Jezus, dan is daar die uitzendingsreden in Matthäus 10, een toespraak voor die discipelen, en dan mogen ze uitgaan, 2 en 2. En dan zegt Jezus het volgende in Matthäus 10, vers 7. Ga en predik en zeg, het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. En eigenlijk is dat niet goed vertaald. Eigenlijk moet er staan, het koninkrijk der hemelen is gekomen. En wat daarbij hoort dus, en daar mogen wij ons ook naar uitstrekken, dat vinden we soms hartstikke spannend. Daar gebeuren soms bijzondere dingen. Ook ja, wij maken hier ook wonderen mee, ook van genezing, maar soms ook helemaal niet. En dan weten we dat ook niet. Maar we mogen ons steeds vrijmoedig uitstrekken, ook naar genezing. Als we daar maar ook weer nuchter mee omgaan. We mogen bidden om genezing. En ja, soms is er genezing. Ook hier in de gemeente. En soms ook niet. Dat is ook de realiteit waarin we leven. Waar soms snappen we er iets van. Soms geeft God daar een openbaring bij. Soms weten we het niet. Dat is de realiteit. Daar willen we ook zo mee omgaan. Maar Jezus zegt wel tegen zijn discipelen, genees zieken. En het gaat zelfs nog een stap verder daar. Wek doden op, wat we ook in het Nieuwe Testament zien, onder andere bij Paulus. Reinig melaatsen, drijf boze geesten uit. Om niet hebt gij ontvangen en geef het dan ook om niet. Hij zegt, verkondig het koninkrijk en de tekenen daarvan, ja, dat zijn ook die dingen en dat gaat ook door jullie heen, discipelen van mij. Als die geest ook straks wordt uitgestort, als die geest ook uitgestort is in ons, dan zijn wij ook discipelen, dan zijn wij ook daarin dragers van dat koninkrijk. Dus het draait allemaal in dat koninkrijk om Jezus. Het draait allemaal om zijn werken. Het draait allemaal om zijn werken ook door ons heen. Want ik kan uit mezelf helemaal niemand genezen. Ik kan helemaal geen enkele boze geest uitdrijven. Maar de geest in mij kan dat wel degelijk. En wil dat ook doen. En doet dat ook. Dus wij kunnen niks, maar Jezus kan zoveel in ons. En hoe meer eigenlijk die persoon van Jezus zichtbaar wordt in mij, hoe meer ik ga lijken, ook qua karakter op Jezus. Hoe meer jij gaat lijken op karakter van Jezus. Hoe meer eigenlijk ook die werken van Jezus zichtbaar worden door jou en door mij heen. Door het werk van de geest. Ja, hoe meer zichtbaar ook het koninkrijk van God wordt. Het koninkrijk van God wordt zichtbaar door mij heen, door jou heen. Niet zozeer door gebouwen heen, maar altijd weer door mensen heen. Wij zijn dragers, wij zijn vertegenwoordigers. Wij zijn onderdeel, wij zijn koningskinderen, dus wij zijn de vertegenwoordigers van het koninkrijk. En dan moet ik ook eerlijk zijn, zeker als je hier zit, misschien wel zonder achtergrond. Tjongejonge, wat hebben wij christenen er af en toe een zooitje van gemaakt. Wat zijn wij ongelooflijk slechte ambassadeurs van dat koninkrijk bij tijd en wijle. Als christenen vechten we elkaar soms de tent uit. Zijn we het hardgrondig met elkaar oneens. En laten we dat ook heel duidelijk weten. Wij zijn af en toe hele slechte vertegenwoordigers van het koninkrijk. En als je hier zit en als je daar misschien ervaring mee hebt. En als het misschien wel een drempel op werd. Joh, laat dat niet de drempel zijn om uiteindelijk toch je zicht te krijgen op de koning. Want wij maken er af en toe een zootje van. Maar echt, we proberen oprecht Jezus na te volgen en Jezus te laten zien. Dat uiteindelijk is koninklijk leven. Maar dat is natuurlijk wel de vraag, ja, hoe start dat dan? Hoe krijg je dan onderdeel aan dat koninkrijk? Hoe kom je dat koninkrijk binnen? Hoe zorg je dat het koninklijk leven ook in jouw gestalte kan krijgen? Als je daarvoor open wil stellen. Nou, we kunnen als eerste, als mens, allemaal deel krijgen aan het koninkrijk. Er is geen één mens op aarde die geen toegang kan krijgen tot het koninkrijk. Het is beschikbaar voor ieder persoon. Ongeacht je achtergrond. Ik ben ook niet opgegroeid met kerk of met geloof. Dus dat is niet het criterium. Ik heb ook rare dingen gedaan in mijn leven. Dat is niet het criterium. Dat is allemaal niet het criterium. Dat is niet waarom je wel of niet toegang hebt. Dat gaat om hele andere criteria. En Jezus zegt daar zelf eigenlijk ja, hele duidelijke dingen over. Zijn eerste woorden in het evangelie van Marcus, een van de eerste boeken van het Nieuwe Testament. Daar staat, en hij zei, Jezus zei, de tijd is vervuld. En het koninkrijk Gods is nabijgekomen, in mijn persoon, zou je erbij kunnen zeggen. Dus bekeer u en geloof het evangelie. De toegang tot het koninkrijk van God gaat via de weg van bekering en geloof. En dan is bekering natuurlijk ook weer een heel christelijk woord. Maar wat betekent dat dan, bekering? Nou, bekering betekent eigenlijk omkeren. Dat je zegt van, maar ik geloof in die Jezus. En ik wil hem volgen met alles wat in me is. Dat betekent dat ik niet langer mijn eigen weg ga volgen. Dat ik niet langer kies van, ik bepaal wat ik doe. En wat goed voelt, dat doe ik. En ik ben baas over mijn eigen leven. Maar bekering is eigenlijk, ik keer me om. En ik geloof dat God goed is. En omdat God goed is, geloof ik dat de dingen die hij voor me heeft, de principes die hij eigenlijk aanreikt in de Bijbel voor hoe je het leven kunt indelen, ik geloof dat die principes uiteindelijk leiden tot een fantastisch mooi leven. Dat God niet iemand is die ons probeert te beknotten met allemaal regeltjes. Nee, ik geloof, en ik geloof zeker, God is goed. Dat heeft hij al zoveel laten zien. God is goed. Dus ik wil dolgraag hem volgen. Ik wil dolgraag mij omkeren van ook de manier waarop ik heb geleefd en waar ik op heb vertrouwd, alle zekerheden. Oh, ik wil vertrouwen op Jezus. Ik keer me om. Dat is eigenlijk wat bekering heeft. Ik keer me om. Ik geloof in Jezus. En ja, ik kies ervoor om hem te volgen. Ik kies ervoor om te geloven wat hij voor mij heeft. En hoe hij het leven heeft bedoeld. Dat leven is in optima forma. Leven met een hoofdletter L. En dan zien we ook uiteindelijk. Oh, God wil het zo graag geven. Heel mooi beschreven staat dat in Lucas 12. Daar staat, wees niet bevreesd, gij klein kurken. Oh, klein groepje mensen, misschien zijn we wel een grote groep, dat is maar net wat je definitie is, hier vanavond in Groningen. Wees niet bevreesd, want het heeft uw Vader, de Vader in de hemel, het heeft hem behaagd om u het koninkrijk te geven. Ieder mens die zegt, ik keer me om, oh God vindt er zoveel vreugde in. Om je dan ook wijd toegang te geven tot zijn koninkrijk. God, het behaagt hem. Er is niks mooier dat God doet dan mensen toe te laten in zijn koninkrijk. En uiteindelijk ook ruimte te geven om dat koninklijke leven ten volle te kunnen uitleven. En door de doop vanavond, dat is ook zo'n heel tastbaar iets, dat wordt zichtbaar. Al die dopelingen zeggen, ik heb die stap gemaakt. Ik heb mezelf omgekeerd. En ik wil Jezus volgen. En die doop laat zien dat ik niet langer mijn eigen weg volg. Want in feite is dit een watergraf. Ik begraaf mijn oude leven. Mijn eigen wil ook in dat graf. En ik kies ervoor om op te staan in dat nieuwe leven. In dat koninkrijksleven. Ik kies ervoor om uiteindelijk mijn leven in te richten naar de principes van het woord. Erop vertrouwend dat God goed is. Door de doop wordt het zichtbaar dat je hoort bij het koninkrijk van God. Oké, dat vind ik al heel fantastisch. Toch? Dat gewoon iedereen in dat koninkrijk mag zijn. De ticket tot het koninkrijk is geloof. Geloof in Jezus en de bereidheid om hem te volgen. Dat is even, hij is de koning, dus hij heeft het ook voor het zeggen in mijn leven. Maar dan is het nog wel die vraag, hoe maak je dat dan praktisch? Hoe ga je dan koninklijk leven? Hoe ziet het er dan uit? Een koninklijk leven, ja, dat klinkt voor mij dat je ook leeft met een soort koninklijke waardigheid. Dat mensen gewoon om je heen aan jou kunnen zien, hij of zij staat echt anders in het leven. Er zijn zaken in zijn of haar leven die anders zijn dan bij andere mensen om mij heen. En dat is dat koninklijke leven. Nou, waardoor wordt dat gekenmerkt? Ik vind dat Paulus, een van de veel schrijvers, zou je kunnen zeggen, die heeft de meeste brieven in het Nieuwe Testament geschreven. Die geeft een hele krachtige samenvatting van wat het Koninkrijk van God betekent voor ons christenen vandaag. Hij zegt in Romeinen 14, vers 16 tot 18. Hij zegt, breng het goede, hè, want God geeft goede dingen. Daar mogen we echt geloven. Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe. Want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken. Maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. En wie Christus zo dient, doet wat God wil en wordt door de mensen gerespecteerd. Als ons leven vol is van gerechtigheid, vrede en vreugde, dan zal dat opgemerkt worden en dan zal dat gerespecteerd worden. Nou, dat is nog niet eens het belangrijkste, maar gerespecteerd betekent ook dat mensen nieuwsgierig worden. Van wat is dat wat jou drijft? Daar waar gerechtigheid, daar waar vrede, daar waar vreugde is, ja, daar vind je krachtige sporen van dat koninkrijk. En opnieuw wordt duidelijk hier, ja, het gaat niet om een aards koninkrijk. Het gaat niet om zaken als eten en drinken. Het gaat niet om allerlei regeltjes van wat je wel mag en wat je niet mag. Het gaat om die grotere, die overstijgende zaken van vrede. Dat God ons bovennatuurlijke vrede wil geven, die alle verstand, die al ons denken te boven gaat. Ook als we in omstandigheden zitten in ons leven en zeggen, ik weet het niet meer, ik zie het niet. Oh man, het is niet grappig wat er allemaal gebeurt. Het stormt in mijn leven. Dat daar dan vanuit dat koninkrijk die bovennatuurlijke vrede is. Die shalom van God. En dat daar ook vreugde is. Ook weer vreugde los van de omstandigheden in het leven. Of je nou op de top van de berg zit in goede tijden. Of dat er slechte tijden zijn en dingen tegen zit. Dat daar nog steeds dan die onverklaarbare vreugde in je hart kan zijn. Omdat je de Heer kent. Omdat God laat zien dat Hij te vertrouwen is. En dat die omstandigheden uiteindelijk nooit het laatste woord hoeven te hebben in jouw leven. En dan ook die gerechtigheid. Dat we weten van, oh, het is zo fantastisch dat wij rechtvaardig zijn verklaard voor God en door God. Niet omdat we het zelf allemaal zo geweldig goed doen, maar omdat Jezus voor ons gestorven is aan het kruis. Die drie dingen, ja, dat is zo'n mooie samenvatting van waar het koninkrijk eigenlijk om draait. Vrede, vreugde, gerechtigheid. En als we dan kijken naar onze eigen levens, dan zijn dat ook drie ongelooflijk waardevolle eikpunten. Je zegt, ja, ik wil dat. Ik wil dat dat koninklijke leven als koningskind, dat dat meer en meer zichtbaar wordt en tastbaar wordt door mij heen. Dat is dan deze drie eikpunten, vrede, vreugde, gerechtigheid. Ja, die kun je overal naast leggen. Elke keuze die je maakt in je leven, heel concreet morgen ook, morgen op je werk. Of voordat je reageert op een van je kinderen, of op je vrouw, of je man, of je vriend, vriendin. Elke keuze die je maakt kun je altijd weer toetsen van, hey, heb ik hier vrede over? Ook grote keuzes, hè? Als je maakt, soms ook voor opleiding of baan of wat dan ook. Ervaar ik hier vrede over? Misschien wel een plek die je mag innemen. Misschien wel zoiets groots als de doop. Ervaar ik uiteindelijk vrede van God dat dit de stap is die ik mag zetten? Het is ongelooflijk belangrijke toestemming. Ik bid dat heel vaak. Als ik voor een keuze sta, dat ik altijd bid van, Heer, als deze keuze naar uw plan is, als u dit ook voor mij hebt, mag ik dan uw bovennatuurlijke vrede daarover ervaren? Het is een ongelooflijk belangrijke toetsteen. En de tweede is vreugde. De keuze waar je voor staat, ook de dagelijkse keuzes, werkt het vreugde uit. Dat je weet van, oh, dit werkt vreugde uit, want ik weet gewoon, dit is gewoon ook wat God voor me verlangt. Of hier bouw ik mee. Ik ben hier niet aan het breken, ik ben aan het bouwen. En dat is vreugdevol. En de derde is gerechtigheid. Doe je recht. Met de keuze waar je voor staat. Elke dag opnieuw. Doe je recht aan jezelf. Doe je recht aan de anderen op wie die keuze ook uiteindelijk invloed heeft. En ook doe je recht aan God. Met de keuze die je maakt. Doe je recht aan hoe Hij het leven heeft bedoeld. Als je die drie eikpunten neemt. Vrede, vreugde, gerechtigheid. Ja, dan, en je legt de keuzes daarnaast. En je maakt je keuzes op basis daarvan. Ja, dan groei je automatisch in dat koninklijke leven. En het mooie is, er is ook altijd een weg terug. Want wij maken ook af en toe keuzes, ik in ieder geval wel, die niet zijn zoals ze misschien wel hadden moeten zijn. Of ik sla toch soms weer even dat pad op van Arjan. Van ik wil het nu even weer zelf bepalen. Of dit voelt wel goed. En ik weet ergens alleen maar achterhoofd dat het misschien niet helemaal is zoals het wordt. Maar ik doe het toch. En dan zie je dat er heel snel, als ik dan weer die eigen kant op ga, dat er onrust komt. Dat er geen vrede meer is. En dan vind ik het zo mooi van de Heere God. Er is altijd een weg terug naar vrede. Er is altijd een weg terug naar vrede, een weg terug naar vreugde, een weg terug ook naar gerechtigheid en rechtvaardigheid. En dat is de weg van fouten erkennen. Van je, naar God, van Heer, dit was gewoon niet goed. Ik heb nu een keuze gemaakt, ik heb het niet getoetst, of ik heb het wel getoetst, maar ik ben toch mijn eigen weg gegaan. En het heeft schade berokkend. Aan mezelf, of aan anderen, of misschien wel aan de gemeente, of aan uw koninkrijk. Het heeft schade berokkend. Fouten erkennen is zo goed, zo gezond, zo belangrijk. Uiteindelijk ook daarmee berouw tonen. En waar mogelijk dingen weer in orde maken. Als jouw keuze andere mensen negatief heeft beïnvloed, dat je ook bereid bent om te zeggen van hoe kan ik het goed maken? Soms kan dat heel makkelijk en heel concreet. Soms is dat heel ingewikkeld. En is die weg er misschien niet. Maar dan nog begint dat met fouten erkennen. En moet je ook wel vergeving vragen aan de ander. Van hey, wat ik deed was niet goed. Wil je me vergeven? En dan is er vergeving, maar bij God is er altijd vergeving. En dat is zo mooi, er is altijd een nieuw begin bij God. En dus is er altijd opnieuw ruimte en kans om te leven in vrede, in vreugde en in gerechtigheid. En dat leven, ja, dat is er voor iedereen die dat maar wil. Amen. We gaan bidden. En na het gebed gaan we ook verder met de getuigenissen van de dopelingen en de toetreders. Maar in dat gebed wil ik ook gewoon de ruimte geven. Als je hier bent en misschien ben je wel op zoek. Dan wil ik je ook die uitnodiging van het koninkrijk gewoon heel concreet doen. Jij kunt, als je weet van ik ben er nog geen onderdeel van. Jij kunt hier en nu onderdeel worden, lid worden, koningskind worden. Onderdeel worden van dat koninkrijk van God. En dat gaat via de weg van geloof. Dat je uiteindelijk de overtuiging ook in jou komt. Hey Jezus. Het draait om hem. Hij is de koning en ik geloof dat hij de zoon van God is. En ik wil er vanavond voor kiezen om vanaf nu te leven naar zijn principes. Ik wil hem volgen als heer van mijn leven. Als jij voor die keuze staat, dan nodig ik je namens de Heer uit. En dat is niks met deze kerk te maken. Je mag rustig op een andere plek daarin dat verdere groei komen. Maar ik nodig uit namens de Heer. Wil jij dat koninkrijk binnentreden vanavond? Zullen we daarvoor bidden en onze ogen en handen sluiten dat het ook een veilige omgeving is. En als je dat wil, dan kun je straks tijdens het gebed gewoon kort je hand opsteken. En dat is niet voor mij, maar ik vind het wel fijn, want dan weet ik wel dat ik voor mensen kan bidden op dat moment. Maar dan steek je hand uit naar God, van ja, hier ben ik. En ik geloof. En ik keer me om. En ik verlang ernaar dat het koninklijk leven ook in mij gestalte gaat krijgen. En dan bid ik voor je en dan gaat de dienst verder. Zullen we bidden. Vader, dank u wel dat u dat ja, fantastische... Ja, wat is het eigenlijk? Concept van dat koninkrijk. Gewoon door uw hele woord heen laat zien. Heer, van Genesis tot Openbaring. Uiteindelijk draait het om uw koninkrijk. Heer, het is niet een koninkrijk van deze wereld. Het is alles overstijgend. En u weet, Heer, dat we het soms ook wel zoeken vinden. Soms ook ingewikkeld vinden. Omdat als we het journaal aanzetten, oh, dan zien we zo weinig van uw koninkrijk, Heer. Dan zien we zo weinig van vrede. Dan zien we zo weinig van vreugde. Dan zien we zo weinig dat er recht gedaan wordt aan armen, aan weduwen, aan wezen. Dat er recht gedaan wordt aan alle religies, aan de vrijheid van mensen. Heer, dan kunnen we soms vertwijfeld zeggen, waar is dan dat koninkrijk? Heer, maar we weten dat het er is. We hebben het gestalte zien krijgen maximaal in de persoon van uw Zoon Jezus. Heer Jezus, we belijden u als koning van dat koninkrijk. Wij geloven dat u stierf. Dat u opstond uit de dood. Dat u daarmee ook de macht van zonde en de macht ook van de duisternis voor eens en voor altijd hebt overwonnen en doorbroken. Wij geloven dat u op dit moment troont aan de rechterhand van God. En dat u zult komen, Heer Jezus. Misschien wel heel spoedig. Om uiteindelijk daadwerkelijk ook als koning te heersen over deze aarde. En wat zal dat fantastisch zijn. We zien ernaar uit. En we kunnen niet anders zeggen dan Heer Jezus, kom alstublieft. Heel snel terug. En tot die tijd, Heer, leer ons, Heer, om te leven op een koninklijke manier. Op een manier die ook waardig is. Heer, vol van vrede, vol van vreugde, vol van gerechtigheid. En u weet, Heer, of hier ook mensen zijn die u niet kennen, maar die eigenlijk al voor die poort van het koninkrijk staan. En ik bid, Heer, als dat zo is, dat u op dit moment ook op hun hart klopt door de werking van uw geest. Dat het niet is omdat ik iets zeg, maar omdat u werkt in de harten van mensen. En dat u op dit moment ook mensen die hier zitten, ja, dat u zichzelf bekend maakt en zegt, het is ook voor jou. Oh, ik verlang ook jou zo in mijn koninkrijk. Het is ook voor jou. En als jij die stem herkent en weet van ja, dit is voor mij de stap die ik zo verlang om te zetten. Ik wil deel hebben aan het koninkrijk. Ik geloof en ik wil Jezus volgen. Dan wil ik je uitnodigen om op dit moment je hand op te steken naar Jezus en zeggen, hier ben ik en hier geef ik mijn leven aan u. En dan wil ik graag met je bidden. Zijn er mensen die vanavond die keuze willen maken? Mag je je hand opsteken? God zie jouw hand. God ziet uw hand. God ziet jouw hand. En Jezus zegt, kom. Ook als je aan het strijden bent, aan het worstelen bent. Kom. Kom en ik zal je de rust geven waar je zo naar verlangt. Ook als je vermoeid bent, als je belast bent. Jezus zegt, kom alsjeblieft bij mij. Zijn er mensen die daar nog gehoor aan willen geven? Doe ik de laatste keer een oproep, dan mag je je hand opsteken. Ik zie vooral heel veel fel licht, dus ik zie niet zo goed of er achterin ook handen zijn. Maar Heer, dank u wel voor de mensen die hun hand hebben opgestoken. En daarmee heb ik op dit moment hebben gezegd van ja, ik geloof. Ik geloof in Jezus en ik keer mij op dit moment om. Ik wil koninklijk leven. Dank u dat u dat in hen hebt uitgewerkt. Heer, reinig hen. Maak hen rein, Heer, ook van alle fouten die ze in het verleden hebben gemaakt. Maak hen vol van uw heilige geest. Maak hen vol van uw bovennatuurlijke vrede. Heer, dat ze ook na deze avond nog steeds die vrede ervaren en weten van ja, maar dit is echt de Heer in mij door zijn geest. Heer, maak hen vol van uw vreugde en maak hen vol van kracht en van recht en van gerechtigheid. Heer, dank u dat u deze mensen hebt getrokken en zegen hen. En zo zegen ik jullie ook in de machtige naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wees gezegend. Halleluja. Amen.